Goedemorgen broers en zusters, gasten wat aanwezig is, allemaal wat samen luister. Die kerkraad heeft die volgende afkondigings. Vandaag is het voorbereiding voor die heilige nachtmaal. Wat, als die Heere wil, volgende week zondag 30 september in die ochtenddienst gevierd zal worden. Lidmaten wordt opgeroepen om hulle in die komende week hierop voor te bereiden. Die kerkraad verzoekt ook die lidmaten wat verhinderd zal worden om die nachtmaal bij te wonen, om in die komende week hulle wijksouderling of wijksdiaken hiervan in kennis te stellen. Vanwege die periodieke aftreden van die broeders Jan-Willem Roos en Herman van der Linden als ouderlingen, vraagt die kerkraad namen van broeders wat geschikt geacht wordt voor die ambt van ouderling. Namen met motiverings kan door middel van ondertekende brieven of ook per e-post bij die scriba smal, broeder Bertus Bijker, ingediend wordt. Op die laatste, op zondag 7 oktober. Lidmaten wordt weer eens daaraan herinnerd dat die indiening van namen een onmisbare deel van die proces tot die uiteindelijke benoeming van nieuwe ambtsdragers is. Uw offergave is vandaag bestemd voor hulpbehoevende kerken en voor algemeen christelijke doeleindes. En dan specifiek voor die sopkombuis in Vicentekral. Volgende week is uw offergave bestemd voor die diaconie, 's ochtends aan die nachtmaal en voor hulpbehoevende kerken. Dit was die afkondigings van die kerkraad. Ons wil ons afhankelijk opstellen ten oor die heren en onze afhankelijkheid beleid en daarna mag ons zij zeer groet ontvangen. En dan zingen ons Psalm 5, vers 1, 2, 10 en 11. Ons moet ons houden als ons hier die psalm zingen. Dit is een gebed, een klag. Bij wijze van spreken die klag van David, koning David, oorbaar oor vanochtend, die preek zal gaan. En uiteindelijk is die klachten en die gebeden in die psalms ook woorden wat hier Jezus later gebid het en wat bij je oor omgaan. Kom, laat eens gaan staan. Ons hulp is in die naam van die Heere wat die hemel en die aarde gemaakt heeft. Amen. Genade voor jullie en vrede van God, onze Vader, en van die Heere Jezus Christus. Amen.
Thank you.
Meer als voorbereiding op die viering van die nachtmaal volgende week, zal ons die wet nou horen, zoals dit in die formulier voor die viering van die heilige nachtmaal verwoord wordt, opzom. Die wet van die Heer, of 10 woorden van leven, kan in overeenstemming met die formulier zoals volgt opgezond wordt. De eerste gebod: jij moet slechts op die Heere alleen vertrouwen. Die tweede gebod: jij mag die Heere niet op een eigenwillige manier vereren. Die derde gebod: jij mag die naam van die Heere niet misbruiken. Die vierde gebod: jij moet die kerkdiensten getrouw bijwonen en je mag die verkondiging van die woord of die heiligheid van die doop of die nachtmaal niet minachten. Die vijfde gebod: jij moet aan jouw ouders of andere gezagsdragers gehoorzaam wees. Die zesde gebod: jij mag niemand dood maken, maar je moet jouw naaste lieven en jou met hem verzoenen. Die zevende gebod: jij moet, of jij getrouwd is of ongetrouwd, jouw lichaam als tempel van die Geest heilig houden. Die achtste gebod: jij mag niet inhalig, verkwistend of werelds leven niet. Die negende gebod: jij mag niet lieg of kwaad van een ander spreken niet. 10 samenvattend: jij moet jou in woord en wandel als gelovige gedra. Kom ons zing nou. Ik weet niet of je dit op die scherm kwam. Ja. Gezang 244, vers 1 en 2. Alles is genade, onverdiende gunst alleen. Dienaar van die projector gooit zijn handen in die lucht. Dus ons zal dan zingen Psalm 68, vers 1 en 2. Kan dit?
Thank you.
Kom, laat ons dan door de Heere gaan in gebed. Heere, onze God, Vader in die hemel, dit is een geweldige voorrecht dat ons hier mag wees. Uit onszelf zou ons nooit daarvoor gekies hebben niet. Uit onszelf zou ons nooit u gezoek hebben niet. Maar het is die krachtige werking van uw Heilige Geest wat ons hier brengt, omdat ons besef dat ons van uw genade afhankelijk is. Die genade wat u bewijst in uw Zoon Jezus Christus, wat voor ons in die plek die verschrikkelijkste straf ondergaan heeft. Die tweede dood, het hij oorwen. Heer, ons dank u dat ook hij die eerste dood oorwen heeft. Dat ons zo in haar lichaam en ziel gered is. Dus dank u voor uw Heilige Geest, wat in ons woont. Uw Heilige Geest, wat ons getuigenis van Christus laat wees. Niet met woorden, maar met ons hele leven. Uw Heilige Geest, wat ons profeten maakt. En priesters, wat ons leven aan u toewijdt. Wat ons als konings laat regeren. En strijdt in die zondes. Maar Heer, wanneer ons terugkijkt op die afgelopen week, dan besef ons dat ons dikwijls die strijd verloren heeft. Dat ons zwak was, dat ons niet altijd in beheer was, dat ons niet altijd ruimte geeft om die liefde van u te ontvangen en uit te stralen in ons eigen omgeving niet. Heer, u roept ons om uw liefde, om elkaar liefde, om ons naastes liefde. Ons bidt u, Heere, wil u ons door uw woord steeds meer help om daar die liefde van u te kennen en te verstaan. Ons bidt u, Heere, geef dat dit ons leven mag veranderen. Een leven wat vruchten draagt. Die vrucht van die geest. Ons bidt u, Heere, geef ook vandaag weer uw zien over alles wat van u ons van u ontvangt. Uw woorden, uw liefde, uw evangelie, wat leven geeft. Ons bidt u, vergeef ons alles wat niet goed was in uw ogen. En ons beroep ons op die offer van Jezus Christus. En vervul ons met uw Heilige Geest, zodat ons werkelijk zondes vermij en daartegen strijd. Dus bid u, Heere, wees met allemaal wat nou vanochtend niet hier is, niet, als gevolg van die lang naweek. Heere, bewaar hulle oorals waar hulle is. Ons vraag dit alles om Christus ontwil. Amen. Met ons lees nou samen uit die tweede boek Samuel. Hoofdstuk 18. Tot 19 vers 8. Tweede Samuel 18 tot hoofdstuk 19 vers 8. En daarna zingen we ons psalm 13, versen 1, 3 en 5. En David had die manschappen gemonster wat bij hem was, en oeverstes oor duizend, en oeverstes oor honderd oor hulle aangestel. En David heeft die manschappen uitgestuurd, het derde deel onder bevel van Joab, het derde onder Abisai, Het derde is Abisai, die zoon van Zeruja, die broer van Joab. En het derde onder Ittai, die Gittiet. En die koning heeft aan die manschappen gezegd: ik zal ook zeker samen met jullie uittrekken. Maar die manschap heeft gezegd: u mag niet uittrekken, niet. Want als ons misschien vlug, zal hulle niet op ons achien niet. Ja, al sterven die helft van ons, hulle zal niet op ons achien niet. Want u is zoals 10.000 van ons. Dit is dan nou beter dat u ons van die stad uit te hulp komt. Toen zei die koning voor hulle: wat goed is in jullie oor zal ik doen. En die koning het langs die poort gaan staan, terwijl al die manschappen bij honderden en bij duizenden uittrek. En die koning het Joab en Abisai en Ittai bevel gegeven en gezegd: zachtjes met die jongman, met Absalom. En al die manschappen het gehoor toen die koning aan al die oversters bevel gaf omtrent Absalom. Daarop trekt die manschappen uit, die veld in om Israël te ontmoeten. En die gevecht het plaatsgevend in die bos van Ephraim. En die manschappen van Israël is daar voor die dienaars van David verslaan. En die neerlaag was die dag daar groot. 20.000. Maar die gevecht is daar uitgebreid over die oppervlakte van die hele land. En die bos het daar die dag onder die mensen meer verteer als wat die zwaard verteer het. En die dienaars van David het Absalom onverwachts aangetreft, terwijl Absalom op een muil reed. En toen die muil onder die dichte takken van een groot terpentijnboom ingaan, het zij hoef in die terpentijnboom vastgehakt, zodat hij tussen hemel en aarde blij hangt, terwijl die muil onder hem wegloopt. Toen een man dit zien, het hij aan Joab bericht gebracht en gezegd: kijk, ik heb Absalom aan het terpentijnboom zien hangen. En Joab zei voor die man wat hem die bericht gebracht had: en als jij dit gezien hebt, waarom heb jij hem dan niet daar tegen die grond neergeslaan? Niet? Dan moest ik jouw 10 zilverstukken en 1 gort gegeerd. Maar die man zei voor Joab: al kon ik ook 1.000 zilverstukken op mijn handen weeg, ik zou mijn hand toch niet uitsteken tegen die zoon van die koning niet. Want die koning heeft u en Abisai en Ittai voor ons oren bevel gegeven en gezegd: jullie, wie dan ook, moet voor die jongman Absalom zorgen. Of als ik vals tegen zijn leven gehandeld heb, niks toch blijft voor die koning verborgen, niet? Dan zou u opzij gestaan het. En toen zei Joab: ik wil niet zo bij jou vertoeven, niet. En hij heeft 3 spiezen in zijn hand geneemd en die in die hart van Absalom gestiek, terwijl hij nog levendig was binnen in die terpentijnboom. En 10 jongmannen, wapendraars van Joab, het nader gekomen en Absalom doodgeslaan. Daarop blaas Joab op die ramshoring en al die manschappen het omgedraaid en Israël niet meer achtervolgd, niet, want Joab heeft die manschappen teruggehouden. En toen heeft Absalom geniem en hom in die bos in een groot kuil gegooid en een baie groot hoop kluppen boor op hom gestapeld, onderwijl die hele Israël elk eer naar zijn tent vlug. En Absalom het gedurende zijn leven die gedenksteen wat in die koningsdal staan geniem en voor hom zelf opgericht met die woorden: ik heb geen zin om mijn naam in gedachtenis te houden. En hij heeft die gedenksteen naar zijn naam genoemd. En dit wordt vandaag, tot vandaag toe genoemd, die gedenkteken van Absalom. Daarop zei Ahimaas, die zoon van Zadok: laat mij toch hardlopen en aan die koning die goede boodschap brengen dat die Heere aan hem recht verschaft tegenover zijn vijanden. Maar Joab zei voor hem: jij is niet vandaag een man voor je boodschap niet. Maar andere dag kan jij je boodschap brengen. Vandaag mag jij niet die boodschap brengen niet. juist omdat die zoon van die koning dood is. Toen zei Joab voor die Kusiet, ga vertel die koning wat jij gezien hebt. En die Kusiet het voor Joab gebuig en gehardloop. Maar Ahimaas, die zoon van Zadok, het nog een keer aan Joab gezegd. Laat kom wat wil, laat mij toch ook achter die Kusiet aan hardloop. En Joab vraag, waarom wil jij dan nou hardloop, mijn zoon? Voor jou is er toch geen boodschappersloon te krijgen, niet? Laat kom wat wil, zei hij, ik hardloop. En hij antwoordt hem, hardloop. En Ahimaas het met die pad naar de Jordaanstreek gehardloop en die Kusiet voorbij gegaan. En terwijl David tussen die twee poortingangen zit, heeft hij wacht op die dak van die poort op die muur geklem. En toen hij zijn oor opslaan, zien hij meteen zijn man alleen hardloop. En toen heeft hij wacht uitgeroepen en dit aan die koning meegedeeld. En die koning zei, als hij alleen is, dan is daar een goede boodschap in zijn mond. Terwijl hij al nader en nader komt, zien die wacht een ander man hardloop. En die wacht het die poortwachter toegeroepen en gezegd, kijk, daar hardloopt nog een man alleen. Daarop zei die koning, hij brengt ook een goede boodschap. En verder heeft die wacht gezegd, ik zie die gang van die eerste, zoals die gang van Ahimaas, die zoon van Zadok. Toen zei die koning, oh, hij is een goede man en hij komt met een goede boodschap. En Ahimaas het uitgeroep en aan die koning gezegd, vrede. En hij het om voor die koning gebuigd, met zijn aangezicht naar die aarde, en gezegd, geloof zij die Heer uw God, wat die mannen oor geleverd het, wat hun hand tegen mijn Heer, die koning, opgeteld het. Toen vraagt die koning, gaat dit goed met die jongman, met Absalom? En Ahimaas antwoordt, ik had een groot gewoel gezien toen Joab die dienaar van die koning, namelijk uw dienaar, gestuurd had, maar ik heb niet geweerd wat dit was niet. Daarop zei die koning, ga opzij en kom hier staan. Toen hij dan opzij gaat en daar bleef staan, komt die Kusiet juist aan. En die Kusiet zei, mijn heer, die koning moet die blije boodschap ontvangen dat die Heer aan u vandaag recht verschaft heeft tegenover allemaal wat tegen u opgestaan is. En die koning heeft die Kusiet gevraagd, gaat dit goed met die jongman, met Absalom? En die Kusiet zei, mag dit met die vijanden van mijn heer, die koning, en met allemaal wat tegen u opstaan om het kwaad te doen, gaan zoals met die jongman? Toen had die koning bij je ontroerd geworden en opgeklemd naar die boervertrek van die poort en geween. En hij had rondgelopen en zo gezegd, mijn zoon Absalom, mijn zoon Absalom. Ach, als ik zelf maar in jouw plek gesterven had. Absalom, mijn zoon. En aan Joab is meegedeeld, kijk, die koning ween en bedrijf rouw oor Absalom. En die dag heeft die oorwinning voor die hele volk een rouwbedrijf geworden. Omdat die volk die dag hoort zeer, die koning is bedroef oor zijn zoon. En daarom is die volk die dag stilletjes die stad ingekomen. Net zoals mensen wat skaam is, wegsluip als hulle in die gevecht gevlucht het. En die koning had zijn gezicht toegemaakt. En die koning had hardop uitgeroepen. Mijn zoon Absalom, Absalom, mijn zoon, mijn zoon. En toen kwam Joab bij die koning in die huis en zei, u hebt vandaag die aangezicht van al uw dienaars beschaamd gemaakt. Want vandaag uw leven en die leven van uw zoons en dochters en die leven van uw vrouwen en die leven van uw bijvrouwen gered hebt. Door liefde her diegene wat u haat. En te haat diegene wat u lief hebt. Want u geeft vandaag te kennen dat oversters en onderdanen voor u niks is niet. Want ik merk vandaag dat als Absalom levendig en ons allemaal dood was, dit dan in uw oren recht zou geweest zijn. Sta dan nou op, ga uit en spreek naar die hart van uw dienaars. Want ik zweer bij die heren, als u niet uitgaat niet, zal zekerlijk vandaag geen man bij u blij niet. En dit zal voor u groter onheil wezen als al die onheilen wat u oorgekomen hebt van uw jeugd af tot nou toe. En die koning heeft opgestaan en in die poort gaan zitten. En hulle het die hele volk laat weten en gezegd, kijk, die koning zit in die poort. En daarop het die hele volk voor die koning gekomen. Maar Israël het gevlucht, elk een naar zijn tenten toe. Gods woord mag vanochtend bediend worden, verkondigd worden vanuit 2 Samuel 18, vers 33, waar ons leest: toen het die koning bij ontroerd geworden en opgeklemd naar die boervertrek van die poort en geween. En hij het rondgeloop en zo gezegd: mijn zoon Absalom, mijn zoon Absalom, ach, als ik zelf maar in jouw plek gesterf had, Absalom. Mijn zoon. Ons amenlied is Psalm 22, vers 1 en 2. Gemeente van ons Heer Jezus Christus. Heb jij wel eens die gevoel gehad dat jij die enigste ouder is met een kind wat niet in die juk wil lopen, niet? Luister dan een slag naar die volgende gedicht van een ouder in nood. Ons voel hoe hulle kijk, rechtvaardig en vroom, en krimp in een, door blikken door boor. Die oeën van ouders met baie voorbeeldige kinders, Maar ons kind het ontspoor. Voorbeeldige ouders, wat weet hoe dingen gedoen moet worden, willen het aan allemaal zijn verwachting voldaan. Maar ons het een kind wat van koers afgedreven het. Wie zien ons staan? Heren, laat hulle zien dat u ook met uw kinders worstel. Ons voel die blikken streng en rechtvaardig en krimp in een door uwe deurboor. Gave ouders, dan ook gave kinders, maar ons kinders het ontspoor. Ouders, wat hun kroes goed groot gemaakt heeft, is oorals welkom, hulle tref geen verwijt. Ons het een kind wat is afgedwaald en niemand het tijd. Heren, laat hulle zien dat u ook met uw kinders worstel. Gemeente, ons luistert vandaag naar Godse boodschap over Davidse verdriet. Het thema is David het verdriet over Absalom. En let eens op drie dingen. Hier die verdriet is verstaanbaar. Hier die verdriet wijst zij onmacht. En hier die verdriet leidt naar die beloofde koning. Weer verloor David een zoon door die dood. Die eerste keer was het wel anders dan nou. Toen was het een babekie. Nou gaan dit oren volwassen zoon. Een jong man van omtrent 30 jaar oud. Maar daar is nog een verschil in die sterven van al twee zoons. Een verschil wat dieper snijdt. Dit kan mens duidelijk aan Davids reactie op die dood van albei kinders zien. Toen die zoonkie, wat hij bij Batsheba kreeg, gesterf werd, had David baie anders gereageerd als nou bij die dood van zijn zoon Absalom. Toen die baba van Batsheba gesterf werd, had David opgestaan en hij die draad van die normale leven weer opgeteld. Hij had weer geëerd, hij had naar zijn vrouw Batsheba gegaan om haar te troosten. Hij had samen met haar zijn geloof gedeeld dat hier die zoonkie nou bij die Heere is. Hij was daarvan overtuigd. Ik zal wel één dag naar die plek gaan waar hier die kinkie nou is, bij die Heere. Maar hier die kinkie zal niet meer hier bij ons terug kan komen. Natuurlijk was David baie hartzeer over die dood van hier die kinkie. Maar zijn hart het tot rust gekomen, omdat hij in Godse belofte voor hier die babekie gegloeid. Al was hij ook in grote zonde geboren. Maar nou, bij die dood van zijn volwassen zoon, kan David geen rust krijgen. Hij is ontroostbaar. Hij loopt onrustig heen en weer. En uit zijn mond komen geen woorden van troost of hoop niet. Maar dit is één droeve klacht over Absalom. Zijn vaderhart het gebreek. Mijn zoon Absalom. Ach, had ik toch maar in jouw plek gesterf. Eerst klinkt zijn stem nog zacht, ingehouden. Hij is om teruggetrekken in die boorkamer van die poort. Hij heeft gehuil. Hij heeft heen en weer gelopen en gezegd: mijn zoon Absalom, mijn zoon Absalom. Ach, had ik maar in jouw plek gesterf. Maar later, toen die soldaten in die stad kwam insluipen alsof hulle die gevecht verloren had, pleks van gewen. Toen heeft David om helemaal aan zijn hartstochtelijke verdriet oorgegeven. En hardop met luide stemmen schreeuw hij uit: mijn zoon, Absalom, Absalom, mijn zoon. Die koning had niet meer woorden gehad voor zijn soldaten, wat voor hem een verschrikkelijke broederoorlog gevecht had. Die koning kon niet meer voor zijn soldaten, wat hun leven gewaagd had voor hem, niet iets zijn. David het steeds hier die eentonige klag oor Absalom sy seun herhaal. En dit terwijl hij altijd wel woorden gevind het, ook om zijn verdriet te uiten. Denk slechts aan zijn psalms, waarin hij radeloos, wanhopig, in een stortvloed van woorden zijn hart voor die Heer uitgestort het. Ja, broers en zusters, dit is ook verschrikkelijk. Dit was voor David baie erger als die verlies van zijn kindje wat Bathsheba gebaar het. Want Absalom het om die leven gekomen als een opstandige zoon, wat zijn pa van die troon wou stoort. Hoe kon dit zo ver met Absalom gekomen het? Dit was die gevolg van een proces wat jarenlang geduurd het. Jaren waarin David niet altijd deurtastend opgetreed niet. Kon David dit dalk niet meer na zijn oorspel met zijn buurvrouw en die moord op haar man Uria niet? Het zijn positie in die gezin daardoor verzwak? Toen David zijn oudste zoon Amnon, zijn halfzuster Tamar, verkracht het. Toen het David hem niet eerst bestraft niet. Oh ja, hij was woedend toen hij dit gehoord had. Maar wat kon hij doen? Amnon zou hem als onmiddellijk met zijn eigen fouten geconfronteerd. Ach pa, kijk nou toch een slag naar uzelf. Wat heeft u met Bathsheba en haar man gedaan? Nee, David heeft maar min zeggenschap meer over zijn gezin gehad. Maar Absalom, die volle broer van Tamar, had hier die slaphouding van zijn pa niet aanvaard. Nie. 2 jaar later had hij Amnon teruggekregen en die kroonprins vermoor. Die profeet Nathan het mos van die heren die opdracht gekregen om voor David te zeggen, en daarom zal die zwaard nooit meer uit jouw huis weggaan. Ja, David had geweerd, dit is mijn eigen schuld. Ik heb door mijn zonde van overspel en moord die oordeel van die heren over mijn huis afgeroepen. Absalom na die moord op Amnon naar die buitenland gevlucht. Maar toen die ergste verdriet over Amnon voorbij was, het David hoe langer hoe meer naar Absalom verlang, leert ons in hoofdstuk 13. En daarom mocht hij na 3 jaar ballingschap terugkomen. Nee, niet omdat Absalom schuld beleed of spijt was niet. Nee, die verhouding tussen hem en zijn pa was beslist niet, herstel niet. Hij moest apart in een eigen huis blijven. Hij mocht niet in die paleis komen niet. Hij mocht zijn pa David niet zien niet. David had hem dus nog niet vergeven niet. Absalom was hier die situatie ziek en zat. En 2 jaren later had hij zelf actie ondernemen en gezorgd dat hij zijn pa weer kon ontmoeten. Maar toen had hij nog steeds niet zijn schuld beleden. En toch heeft David toe aan die druk van Absalom toegegeven en hem aanvaard. Hij heeft Absalom zelfs een kus gegeven als teken dat alles weer goed was. Ja, en toen was voor Absalom die pad op om zijn eigen gang te gaan. Hij begon om een gunstige indruk op mensen te maken. Met zijn charme en het hij baie mensen voor hem gewen. Maar in daar die prachtige lichaam het een hartgeskuil wat vreselijke plannen uitbroeien. Hij wou zijn eigen pa van die troon stoort. En toen hij gedenkt dat hij genoeg steun onder die volk had, had hij hem in Hebron tot koning laat zalf. En met zijn aanhang had hij naar Jeruzalem opgetrek om zijn pa, wat hem met hart en ziel lief had, uit die weg te ruimen. Nee, Absalom had glad niks van zijn pa gehouden. En hij wou niet aanvaarden David, ondanks al zijn zondes, die man van Godse hart was niet. Hier die aantrekkelijke prins met zijn prachtige lijf, met zijn ongekende mooie haren, wat dingen zo'n mooi kon zijn, was verschrikkelijk ijdel, zelfzuchtig en opstandig. Hij had net aan hemzelf gedenkt. Dit had hem glad niet geraakt, getraakt niet, dat hij zijn eigen vader van die troon moest werken om daar zelf op te kunnen zitten. Hij had daarmee niet net tegen zijn vader gekiezen. Hij heeft uiteindelijk tien God gekies. Die God van zijn vader. David, vlucht dan uit Jeruzalem weg. Dit is niet laf van Omni. Nee, hij wil maar net een bloedbad in Jeruzalem voorkomen. Nee, David is nou beslist niet laf niet. Hij neemt onmiddellijk maatregels. Had hij vroeger nog halve maatregels die Absalom geneemt, nou is het voor hem volle ernst. Hij vermijdt nou niet die gevecht met Absalom niet. Maar als die strijd begint, is David toch weer bezorgd over zijn zoon. Die soldaten krijgen die nadrukkelijke opdracht, behandel mijn zoon met zachtheid. Ons kan moeilijk beoordelen of David nou weer even slap en toegeeflijk is niet, of dat hij Absalom wou sparen om hem die geleentheid te geven om hem te bekeren. Ons weet hoe dit afgelopen werd. Absalomse leer het een zware nederlaag geleid. 20.000 soldaten het omgekomen. Absalom het weggevlucht. Maar hij met zijn hoofd in die takken van de oorhangende terebint vastgezet. Een soldaat wat voor die bevel van die koningen respect gehad heeft, had het niet gewaagd om hem door te maken. En toen het generaal Joab dit maar zelf gedaan. Soldaten hebben die lijk van Absalom in een kuil gegooid en boor op hem een groot hoop kleppen. Het teken van schande. Dit was daarom een verschrikkelijke einde voor een man wat al reeds voor hemzelf een gedenkteken opgericht had. Om zijn naam groot te maken. Om zichzelf te verheerlijken. Pleks daarvan had hij nou het teken van oneer gekregen. Als David dit hoort, is hij ontroostbaar. Dit kan ons mos verstaan. Of moest hij dan eerder blij zijn als dat zijn rebelse zoon nou vergoed uitgeschakeld is? Ik zou bij hem meer moeite gehad hebben om dit te verstaan. Absalom is daarom zijn zoon. Een zoon wat op een verschrikkelijke manier zijn leven beëindigt. Dit is daarom erg om een van jouw eigen kinders zo in zonde te zien sterven. Dit maakt David's verdriet, zijn ontroostbare houding zo begrijpelijk. Bij die dood van zijn kindje, wat hij bij Bathsheba gekregen, kon David tenminste daarop vertrouwen dat hier die kind gered is. Maar bij Absalom, die opstandeling wat hem tegen zijn vader verzet heeft, ja, wat hem tegen God verzet heeft, is daar voor hem nog hoop? David weet niet wat daar van hem geworden is. Niet. Hij weet niet wat door Absalom heen gegaan heeft toen hij daar zo in die boom gehangen heeft. Niet. Het Absalom hem dan ook nog bekeer? Of heeft hij in zijn zonde gesterf? En hier die gedachten, hier die knaande onzekerheid, benauwt David geweldig. Hij is zo geschok, zo verbijster, zo ontredder. Toen hij die koning bij ontroerd geworden, lees ons. Hij had in elkaar gekrimpt van hartzeer. En met die wanhoop in zijn hart, wat het nou van jou geworden, meisje. Ook al kan ons nooit helemaal aanvoelen wat dit alles voor David betekent, het niet. Ons kan wel bij je goed verstaan dat het voor David die moeilijkste was dat hij bang was dat Absalom als een goddeloze gesterfd werd. David het pijnlijk scherp geweerd. Ik kan nou niks meer voor hem doen, niet. Ik kan niet meer voor hem zeggen dat daar bij die heren altijd vergeving is, niet. Reken maar. Dat David's klacht over Absalom ook een aanklacht tegen hemzelf was. Als ik nou maar dit gedoen zou hebben. Als ik maar duidelijker tegen hem zou opgetreden. Ik moest niet zo zwak voor hem geweest zijn, niet. Waarom had ik hem altijd zijn zin gegeven? O, ik was als vader daarom blind geweest toen ik hem zijn gang laat gaan had. Maar wat nou oorblij is vooral die hartzeer over die lot van zijn zoon. Dit het voor hem te veel geworden. Is dit voor ouders niet die allerergste niet. Die verdriet oren kunt wat zijn rug op die Heere draait. Hoe ik als ouders alles gedoen het wat hulle kon gedoen het. En als hulle alles gegeerd wat hulle kon gegeerd. Natuurlijk met baie zwakheid, maar toch. Hulle het liefde gegeerd. Hulle het ook ernstig gewaarschuwd. En hulle het hulle kinders voorgehouden. Ja, voorgeleefd. Dat jij slechts kan leven als jij nabij God blijft. En als dit dan toch anders te gaan. Als jouw kind dan niet bij die Heer terugkomt niet. Hoe hartstochtelijk vader en moeder ook bid, dan snijdt die verdriet door heel hart. In elke gezin is er zeker maar conflicten als die kinders opgroeien. Jonge mensen verzetten hun partijkeer heftig tegen hun ouders. Lang niet altijd gaan die daarbij over die vraag, blij jij wel bij God of niet? Gelukkig niet. Maar als het wel daar, ook daarover gaan, als het gaan over die belangrijkste vraag van jouw leven, wil jij in God geloven en hem gehoorzaam dienen of niet, dan komt daar een groot zorg of spanning bij vader of moeder. Dan kan hulle niet meer zeggen, nou ja, jij is tenslotte amper volwassen, nee, dit is jouw keuze. Nee, dat kan hulle zo niet zeggen. Als jij anders te veel denkt of voelt, dan moet jij dit maar doen niet. Nee, dan kan hulle niet meer toegeeflijk wees of zwijgen niet. Dan gaan dit mos oor leven of dood, voor altijd en eeuwig. Geen vader of moeder kan onmakkelijk daarvan afmaken met die gedachte, dit is uiteindelijk jouw verantwoordelijkheid, jij moet het dan ook maar zelf weet niet. En jullie zins en dochters, jullie moet weet, jullie ouders is lief voor jullie. En daarom zal hulle alles daaraan doen, dat jij bij die Heere blijft. Jullie vinden het verschrikkelijk als jullie achterkomt dat jij tegenover die Heere onverschillig is. Mag jullie hieroor bezorgd wees? Ja toch? Dit is beslist niet jullie bedoeling om jouw leven een keer lastig te maken. Niet. Maar dit gaan voor jullie over jouw leven. Jullie is dat terecht bekommerd over jouw eeuwige geluk. En daarom kan ons dit ook zo goed verstaan dat David huilt en zei. Het ek maar in Absalom zijn plek gesterf. Wanneer dit had hij niet gezegd omdat hij als man van ruim 60 jaar nader aan die dood was als zijn zoon van omtrent 30 jaar oud, niet? Nee, want David had geweerd, ik kan wel sterven, want die Heere het mij vergeven. Alles is weer goed tussen God en mij. Maar van Absalom kon hij dit niet zeggen. Niet? Ja, ons kan David's houding bij die dood van zijn zoon zekerlijk verstaan. Maar als het nou iemand anders betreft, gemeente, niet een zoon of een familielid wat bij je nabij is, niet, maar iemand uit die gemeente wat afdwaalt, is ons dan ook zo bewogen met hier die broer of zuster van jou? Is daar ook bij ons die pijn en die verdriet als iemand van ons ontspoort en los van die Heere of zelfs tegen die Heere kiest? En wat er moeite doen ons dan om die pijn en die verdriet van die ouders te peilen? Leef ons ook met hulle meer? Of laat ons hulle alleen met hulle verdriet? Als het voor ons werkelijk belangrijk is, wat daar met jouw leeftijdgenoot, of met jouw broer of zuster in die gemeente, of met oud gemeenteleden gebeurt, dan kan jij ons niet zeggen, laat hem of haar maar zijn eigen cursus maken, zijn eigen gang gaan. Hij was ons altijd al iemand wat nooit wou samenwerken niet. Wat nooit wou kerk toe gaan niet. David treur oor zijn zoon. Ja, maar hier die zoon, kijk nog een slag terug naar wat er zoon dit was. Iemand wat zijn broer vermoord had, een opstandeling, een rebel tegen Godse gezalfde koning en tegen God zelf. En toch, mens kan David zijn verdriet niet peilen niet. Verstaan ons Davidse verdriet wel mooi? Verstaan ons die verdriet van ouders in die gemeente, waarvan één of meer kinders niet meer kerk toe gaan? Niet? Ja, erger nog, wat die weg van die Heere verlaat het? Davidse verdriet was niet net verstaanbaar, niet? David wijst ook hoe onmachtig hij is in zijn verdriet. Kijk, mensen hebben David altijd kwalijk genomen dat hij hemzelf zo verloren had in zijn verdriet. Toen al, maar ook later. In beide Bijbelverklarings kan jij lezen dat David op daar die dag eindelijk te ver gegaan is. Op daar die dag zelf is dit Joab, wat David verwijt, man moet niet jou zo aan jouw hartzeer oorgeen niet. Hij heeft David ruw tot orde geroepen. Hardhandig en oordreven. U hebt vandaag al uw dienaars beschaamd gemaakt. U zou dit zeker bij je beter gevonden hebben als Absalom nog in leven was en ons allemaal dood was. Maar dit had ons David moest niet oorzien. Hij wou net maar liefst zelf dood wees in plek van Absalom. Hij had die volk toch niet genoemd, niet? Maar was generaal Joab toch ook niet recht, niet? Ondanks die ruwe manier hoe hij David verwijten maakt, niet? Dit is toch waar? Die soldaten van David hebben een grote overwinning behaald en hun keer terug alsof hun verloren het. Alsof hun diep moet schamen. Net omdat die koning zo hardzeer is. Hij heeft voor zijn soldaten geen enkele aandacht gehad niet. Ons herkent dit wel, nee? In groot persoonlijke verdriet kan jouw wereldje bij je klein worden. Dan verloor je alle proporties uit die oog en maak je grote beoordelingsfouten. Jij ziet die werkelijkheid niet meer goed niet. En Joab vindt dit bij je gevaarlijk. Als David hemzelf niet zal beheren niet, zal allemaal bij hem weglopen. Dan was alle strijd verniet geweest. Dan zal die rijk van David moest verloren gaan. Is Joabse vrees waar? Het David om te bijen aan zijn emoties en zijn verdriet oorgegeven? Ons kon was Davids diepe wanhoop verstaan. Ja, daar die hartzeer blij recht oor end staan. Maar daar is nog wel een andere kant. Want jij kan niet zomaar zo alles van die geschiedenis uit daar die daar op ons situatie van vandaag toepassen. Het gaat hier over een bijzondere geschiedenis. David is niet maar net een pa wat oor zijn zoon treurt niet. David is die koning van Godse volk. Die Heer het hom aangesteld om zijn volk te leiden. Als een herder. Als een vader. En dit kan David nou eenvoudig niet doen. Niet. Hij is onmachtig om daarvoor zijn volk te wees. Hoe menselijk, hoe begrijpelijk ook, voor David weer op hier die ogenblik zijn persoonlijke bitter verdriet bij je zwaarder als zijn amp als koning, wat door God geroepen is. David het glad geen oog meer voor die werkelijkheid om hem heen niet. Verstaanbaar, want het is maar niet niks wat daar gebeurd het niet. Dit was zelfs een aanval op die uitverkoren koning. Die duivel het voor Absalom gebruik om die Heere en zijn gezalfde koning aan te vallen. Ja, dit was een aanval op Godse plan om die Messias, die Christus, te laten komen. Dit was duivelse vijandschap tegen God. Zo erg was die opstand van Absalom. En daarmee was David zijn eigen verlossing en ook onze verlossing op die spel. En nou, hier die aanval afgeweerd is, nou huil en jammer die koning oor zijn zoon. Nou is hij om private reden voor zijn mensen, voor die volk van God, niet beschikbaar niet. Hulle het hun leven voor hem gewaagd. Maar hij ziet hulle niet. Hij ziet dit niet eerst raak niet. Hij ziet hulle niet eerst raak niet. Kijk, die hoge priester Aaron heeft één dag in één ogenblik twee van zijn zoons verloren. Die vuur van die Heere het hulle verteer. En toch het Aaron zijn verdriet niet laat blijken, niet, omdat hij die gezalfde hoepriester was. David is geen priester, niet, maar koning. Een koning wat op daar die uur van zijn koningsamp om heel te mal laat beheersen door zijn verdriet als vader. Maar mag die dan niet? Mag daar dan geen ruimte wees voor zo'n radeloze verdriet niet? Kom, laat ons het liefste zo zeggen. Hier zien ons die onmacht van David. En als ons die onmacht van David zien, als ons mooi luisteren naar Davids bewoorde schreeuw van intense persoonlijke verdriet, dan horen ons daar in die roep om een andere koning. Een koning wat nooit zal zeggen, vandaag is ik een rukkie niet daar voor jullie, niet mee volk. Meer als David Absalom lief gehad heeft, het die zoon van David zijn moeder Maria lief gehad. En toch heeft die Heere Jezus hier die persoonlijke liefde aan zijn amp als verlosser van zijn volk ondergeschikt aan daar die liefde gemaakt. Vrouw, waarom pla u mij? Mijn uur heeft nog niet aangebreken. Nie. Christus heeft Petrus bij je lief gehad. Maar hij heeft hem wel een Satan genoemd. Een tegenstander toen Petrus hem van zijn verlossingswerk wou afhouden. Als ons koning David zo zien, zo radeloos, zo verdrietig, zo machteloos, dan kan ons nog beter verstaan wat er geweldige koning ons het. Nooit was hij zwak. Zo zwak dat hij om heel te mal door emoties laat overmeester het. Nooit zal hij ons alleen laten. Hij is altijd daar. Hij staat altijd gereed om te helpen. Onze koning kent geen menselijke onmacht zoals ons bij David gezien heeft. Davids onmacht komt nog op een andere manier tot uiting. David klaar, ach, het ek maar in Absalomse plek gesterf. Maar dit kan David niet. Geen mens kan voor een ander sterf niet. Een machteloze klacht van David dus. Ja, maar juist in hier die machteloosheid van hier die klacht klinkt die roep om iemand wat dit wel kan. Wat wel voor een ander kan sterven. David zijn groot zoon, hij kon dit. Omdat hij tezelfde tijd Gods zoon is. Hij is gekomen en in die plek van zondaars gesterf. Voor alle zondaars? Nee, wel voor allemaal wat in hem gloeien. Maar wat dan van hulle, wat hom niet als hulle verlosser aanvaar en hom niet dienen? Wat van hulle, wat daarmee feitelijk tegen die gezalfde koning van God opstaan? Ons blijven hulle bid. Heere, breng hulle bij Christus. Breng mij kind, mijn geliefde, mijn broer, mijn zuster, mijn familielid. Mijn broer en zuster dankzij Christus, bij die enigste verlosser terug. En Heere, help ons om als ons kansen zien om ons geloof te wijzen, om hier die kansen te benutten. En dan zal ons hulle op hem wijzen, wat voor ons en voor hulle gesterf heeft. En als hulle niet meer met ons daarover wil praten, Heere, stuur dan alsjeblieft andere mensen op hulle pad, wanneer hulle wel wil luisteren. En Heere, laat hulle daarop vertrouwen, dat die offer van Christus ook voor hulle nodig was. Breng hulle door die krachtige werking van die geest tot geloof, zo kan ons bid. Zo kan ons hartstochtelijk aanhouden bid. Maar als die verdriet blij, als die zorg aanhoudt, vreet en jou verteer, en jij nachten daarvan wakker le, dan is onze koning daar om ons te helpen. Hij is pas die koning wat altijd klaarstaan. Zelfs in die donkerste dagen van ons leven help hij ons deur. Ja, hier die weten, maak die leven luchter. Maar laat ons besef dat die tijd kort geworden is. Wie huil moet vanaf nou zo wees alsof hulle niet huil niet, schrijft Paulus in 1 Korinthe 7 vers 17. Dit betekent, ons mag wel hartzeer wees en huil, maar ons mag niet daaraan blijven vastklauwen. Maar ons is geroep om op te staan om ons taak als koning, priester en profeet uit te voeren. Zo is dan ons getuig van ons vertrouwen in God. En dit kan baie positief uitwerk verhullen over wie ons zo angstig bezorgd kan wees. Want dit is ons bestemming, om op hem te vertrouwen en zijn naam te verheerlijken. Amen. Kom, laat ons samen tot die Heere gaan in gebed. Heere, onze God, ons hebt stilgestaan bij die verdriet, die hartzeer van David, wat hij ook in verschillende psalms zo diep uitgesprek heeft. Ons heeft net psalm 22 gezingen. Het gaat allereerst over David, zijn eigen leiding. Maar gelukkig heeft het ook betrekking gehad op die leiding van Christus. En hij zelf heeft daar die woorden van David weer op zijn lippen genomen. Zelfs toen hij aan die kruis gehangen heeft. En die bitterste leiding ondergaan heeft. Baie meer, onvoorstelbaar meer. Als wat David ooit geleid heeft. En wat als ons, een van ons ooit zal hoefleiden. Net om ons, om David ook te kan redden. Voor eeuwig en voor altijd. Maar Heer, ons verstaan ook. Die hartzeer van David. En daar kan ook bij ons in die gemeente die hartzeer wees. Wanneer daar geliefdes is wat weggebreek het. Wat hulle rug op u gekeerd het. En Heere, ons herhaal die gebed wat in die woordverkondiging genoemd is. Heere, breng hulle bij Christus. Breng mij kent, mij geliefde, mij broer, mij zuster, mij familielid, mij broer en zuster dankzij Christus bij die enigste verlosser terug. En Heere, help ons om, als daar kansen is, als ons kansen zien om ons geloof te wijs, om hier die kansen ook te benutten. En dan zal ons met die moed wat u voor ons geeft, hullen op hem wijs wat voor ons en hun voor hulle gesterf het. Maar Heere, daar is ook dikwijls omstandigheden waarin zaken zo vastgelopen hebben, waarin verhouding zo vastgelopen hebben, dat hulle niet eerst meer met ons daarover wil praten. Nie. Heere, stuur dan alsjeblieft andere mensen op hun pad, wanneer hulle wel wil luisteren. En Heere, laat ook hulle daarop vertrouwen dat die offer van Christus ook voor hulle nodig was. En breng hulle door die krachtige werking van die geest tot geloof. En bewaar ons als gemeenteleden daarvoor dat ons mensen wat dit treft, mensen wat die hartzeer kennen als ouders of als familieleden. Dat ons vermij om daarover te praten. Want die gevolg is dat hulle weer alleen voelen. Heere, ons bid u. Geef dan ons altijd woorden van meerleven en troost. Zal vinden, zodat niet die ervaring daar zal wees. Dat mensen op hun neerkijken niet. Want dit is niet wat die bedoeling is niet. Mensen zijn dikwijls bang om te praten. Om pijnlijke onderwerpen aan te snijden. Heere, geef dat er altijd mensen zal wees bij wie ons troost kan vinden. Omdat hulle wijs op u troost. Dus bid u, Heere, zorg zo voor hier die gemeente, geef dat ons die ernst van kerkverlating zal ervaren, zal zien. En dat ons die duivelse poging om ook zo kinders van u bij u weg te krijgen. Dat ons raak zien hoe dit ook u zeer maakt. Dat u ook bij je verdriet daarover hebt. Want jullie allemaal is maar ook uw kinders. Kinders wat u aan ons toevertrouwd hebt. Maar dit blij uw kinders. En daarom help ons, Heere, om aanhoud bid. Want u verstaan. Heere, ons bid u weers met hier die gemeente, bouw hier die gemeente, zodat dit een levende gemeente mag wees, wat tot eer van u leven, nabij u leven, en wat daarin versterkt wordt, mag wordt, door u, wanneer volgende week die nachtmaal gevierd wordt. Geef dat ons een goede voorbereiding mag hebben, waarin ons mag beseffen, alles is genade. Dank zij die offer van Christus. Amen. Gemeente, daar is nou geleendheid om u gaves aan die Heere te geven. Die gauw die. moet gauw hier kijken. Die collecte is bestemd voor hulpbehoevende kerken en voor algemeen christelijke doeleinden. En dan specifiek voor die Sopcombees en Visantenkral. Nadat ons als offergave aan de Heer gegeven, zingen ons Psalm 103, vers 7, 9 en 11. ontvang nou die zien van die Heere. En die zien van die Heere is zijn nabijheid in jouw leven. Die Heere zal jou zien en jou behoed. Die Heere zal zijn aangezicht over jou laat schijnen en jou genadig wees. Die Heere zal zijn aangezicht over jou verhef en aan jou vrede geven. Gezien dat dit bij mensen geraakt heeft, hier die preek. Ik wil net zeggen dat dit ook diep uit mijn hart komt als ouder.